In Richteren 17 waren wij aan het begin van een tamelijk lange geschiedenis. Nou ja, twee hoofdstukken dan, toch in elk geval. Waar boven staat als eerste woord en ter introductie afgoderij. Maar ik moet toch zeggen dat we, dat er wel daar niks op af te dingen valt. Wij op geen enkele wijze een veroordeling van deze gebeurtenissen in de Bijbel vinden. Of het afgoderij is, nou, het is afwijking van de Mosaïsche wetgeving. En dan eigenlijk hoofdzakelijk vanwege het maken van twee beelden, een gesneden beeld en een gegoten beeld. De uitdrukking uit vers 4, hetgeen nog wel enige malen herhaald wordt. En wellicht de aanwezigheid van terafim, dan wel een terafim. Want dat kennen we ook als afgodsbeelden. Wat het maar wezen mag, want dat weten we niet precies. En dat laatste geldt trouwens ook voor de efod. Want daar staat in vers 5. Hij maakte een efod. En van een efod weten we ook nog steeds niet precies wat het is. Maar dat het gebruikt wordt buiten de normale Levitische wetgeving om, dat is een duidelijke zaak, ja. Doe maar weer. Maar de vraag moet natuurlijk zijn, waarom staat het dan in de Bijbel als het toch verder geen enkele consequenties heeft of iets dergelijks. Dan moet ik u zoals altijd zeggen, dat is omdat die geschiedenis nou eenmaal een profetische betekenis heeft, waarvan ik dan wellicht volkomen ten overvloede meteen ook maar weer zeg, dat als je niks anders had dan dit, dan zou je er ook inderdaad niks mee kunnen. Dat is commentaar wat ik nog wel eens krijg dan van mensen die zeggen, ja, maar ik zie dat niet staan. Of ja, maar dat gaat dan toch wel erg ver. Hoe kom je daar zo bij? Hoe heb je dat verzonnen? En dan moet ik je zeggen, ja, wij verzinnen dat niet. De Bijbel heeft nog wel meer bladzijden en hoofdstukken dan deze twee hoofdstukken. En wij herkennen, dat mag ik hopen tenminste, want het is de bedoeling, wij herkennen de parallellen met andere geschiedenissen in de Bijbel, soms hele korte en soms heel lange. Maar het gaat om de herkenningspunten daarin. Want ja, God heeft nou eenmaal voortijds veelmaal en op velerlei wijze tot de Vader gesproken, heet dat. Dat wil zeggen, in het begin was het woord en daaruit zijn alle dingen geworden die geworden zijn. Zoals wij zojuist gelezen hebben in Johannes hoofdstuk 1. Maar het woord van God kwam dan toch tot ons en komt tot ons op velerlei wijze. Dat is niet maar 1, 2, 3 of 4 wijzen, maar op nog heel wat wijzen. En dit is er één van natuurlijk. Want deze geschiedenis kent een patroon of houdt ons een patroon voor dat van toepassing is op onze tegenwoordige tijd. En dat dat zo is, dat het daarover gaat, dat blijkt uit de diverse details. Ik vergelijk het altijd met, ik weet niet of je dat wat aan hebt, maar ik vergelijk het altijd met een schilderij van de klassieke soort, zal ik dan maar zeggen, waarop wij weliswaar een afbeelding zien, maar wij zien ook de kleinere details. En die kleinere details die dienen dikwijls ter identificatie van de personen in kwestie die je op zo'n schilderij dan ziet. Of soms zijn het geen personen, maar zijn het abstracte begrippen die uitgedrukt worden in voorwerpen. Wij zijn christenen, dus wij weten dat een anker uitbeelding is van geloof. Toch? Nou ja, dat soort dingen. Van hoop eigenlijk, hè, is het dan. Hè? Anke, dat is achter het voorhangsel enzovoorts. Nou ja, dat soort dingen. Wij kennen dit soort symbolen. Maar uit de Bijbel kennen we er veel meer. En die zijn herkenbaar. Zoals iemand uit het gebergte van Efraïm herkenbaar is meteen. Want als het uit het Efraïm komt en nog van een hoge plek ook. Want daar woonde Efraïm in het gebergte wat naar hem genoemd werd. Dan worden wij geconfronteerd in ieder geval met Jozef, waarvan hij het eerste geboorterecht erfde. En daarmee zijn we terecht bij het eerste geboorterecht binnen Israël, dat hoger is dan de positie van Juda. Dat wil zeggen dat anders is dan de positie van de stam van Juda. Want Juda staat voor koningschap. De scepter zou van Juda niet wijken. De wetgever, de koning dus. Van voor zijn aangezicht en wat het maar is enzovoort. Dat weten we allemaal, mag ik hopen. Het heet de leeuw uit de stam van Juda. En die is gekroond. En wij herkennen daar ook de Heer Jezus in. Maar via Efraïm wordt een andere lijn gevolgd dan die van Juda en daarmee van het Joodse volk. De lijn van Efraïm volgt die van de 10 stammen van Israël, waarvan hij het hoofd was, zoals Juda het hoofd was van de 2 stammen van Israël. Ik bedoel het rijk dan als zodanige. En Efraïm staat dus niet voor koningschap, maar voor het eerste geboorterecht, wat het ook wezen mag. Want dat blijft altijd een vreemd ding. Het is lang geleden dat ik dat eens uitgebreid heb nagekeken. Maar dan worden verschillende kenmerken genoemd van eerst geboorterecht. En een daarvan is, men erft de titel. Wat ook een raar ding is, want wat is een titel eigenlijk? Hebben we net voor het weekend weer gehoord. Koningin Margaretha, zo heet ze toch, Margarethe van Denemarken, is afgetreden, heeft de kroon. Nou ja, niet letterlijk, want die ligt achter slot en grendel, heb ik begrepen. Maar het koningschap overgedragen aan haar zoon. Maar ze houdt wel, ze heeft wel besloten haar titel te houden. Daar gaat ze zelf over, die mensen. Ik vind het wel leuk. Dus die blijft officieel koningin. Dan heb je er 2 waarschijnlijk, hè, daar in Denemarken. Wij worden nog jaloers in Nederland, wij hebben er maar 1. Maar toch maar. Maar zoiets. Maar de eerstgeborene erft de titel. Dit is van belang, want het betekent dat de naam Israël, want dat is de titel, de strijder met God, de heerser met God, zo u wilt. Kan allemaal, is correcte vertaling. Die titel die gaat dus officieel niet primair mee met Juda. Nou ja, Juda, de stam van Juda, de Joden, erven dus als volk die titel als er geen ander is. Maar Efraïm heeft hogere rechten op de naam Israël dan het Joodse volk. Vandaar dat ook de naam Israël voor de zogenaamde Joodse staat, die term verzin ik niet, die is van de Zionisten, hè? Van Herzl, de Jodenstaat, dat de naam Israël voor de Joodse staat toch ook wel een beetje erg hoog en voorbarig gegrepen is. Zoals trouwens Ezechiël al zei. Maar goed, daar ga ik maar niet op in, want ik moet niet te ver daarover uitweiden. Maar als het nou gaat over beloften aan Israël als volk, als zodanig, dan zou je niet primair aan Juda, aan het Joodse volk, moeten denken. Heb je dat? Even afstand nemen van alle traditie enzovoorts. Ja, zou je niet in de eerste plaats aan het Joodse volk moeten denken? Dan moet je je afvragen, waar is Efraïm? En via Efraïm, waar zijn de 10 stammen van Israël? Want ja, wij leven in de dagen, dit is een klassiek theologisch gegeven, de dagen waarin weliswaar het koninkrijk nabij was gekomen, maar tot op heden is er van dat koninkrijk dan toch niks terechtgekomen, ongeacht wat men dan onder het koninkrijk verstaan gehad had willen hebben geworden, of zoiets. Ik zeg het natuurlijk wat ongelukkig, Maar dat is ook min of meer bewust. Want ja, ik weet wel dat de kerk zich als het koninkrijk beschouwt. Zelfs de Roomse kerk doet dat. Maar ook daar is weinig van terechtgekomen. En het ziet er niet rooskleurig uit, om zo te zeggen. Wat is er van terechtgekomen? En als het dan toch iets van terechtgekomen moet zijn, omdat men denkt, het is toch van God, er moet er toch wat van terechtkomen, heeft men het verplaatst naar de hemel. En dan heet het het hemelrijk. Dat is de Roomse variant. Die praat over het hemelrijk. Wij protestanten praten over het koninkrijk der hemelen. En we weten niet precies wat het is, toch? Of wel? Want ja, te zeggen dat dat gaat over een koninkrijk, dat de zoon van David en daarmee de zoon des mensen letterlijk hier op aarde zou hebben, ja, dat is vleeselijk denken. Dat is aards en vleeselijk denken. Dat wordt de apostelen, de discipelen namelijk in hun schoenen. Nee, dat is orthodox wat ik nou vertel, zuster. Dat is orthodox. Daar wordt de discipelen in hun schoenen geschoven dat ze zo aards en vleeselijk dachten. En meende dat dat koninkrijk een aards ding zou zijn. Maar het is niet zo, het is iets geestelijks en het is hemels. Het is ook iets geestelijks, het is iets hemels, maar het is wel degelijk aards. Het zal wel degelijk op aarde komen. Hebben we dat nog? Letterlijk. En je kunt er wel over filosoferen, maar daar ga je dikwijls toch voorbij aan enige, nee, vele, volstrekt concrete Bijbelse uitspraken die niet anders verstaan kunnen worden als dat hier op aarde het een en ander geregeld zou moeten worden. En ook rond de kerst hebben wij dat. Hè? Het is net kerst geweest weer. Maar goed, zo van Jozef en Maria moesten naar Bethlehem, naar de stad Davids enzovoorts. Maar tot Maria was gezegd, God de Heer zal hem de troon van zijn vader David geven. Dan kom je toch niet op de gedachte dat het ergens in de hemel zou zijn. Toch? Het is iets met Bethlehem, een geslacht van David en het erfrecht dienaangaande enzovoort. Dat is volstrekt concreet. Maar dat koninkrijk, dat komt pas in de toekomst, zoals blijkt uit de profetieën in het algemeen. En zeker uit die van het Nieuwe Testament. Maar ja, er was een zuster die meldde op internet dat begonnen waren met de bespreking van het boek Openbaring. Dat de eerste lezing zo mooi was. Dat was voor mij dus. Maar goed. En er komt meteen allerlei commentaar, want dat heb ik toch wel gelezen. Er komt meteen allerlei commentaar dat het toch allemaal niet kan, want er wordt zo verschillend over gedacht. En Johannes heeft waarschijnlijk zelf zijn profetie ook niet begrepen. En dit soort flauwekul. Wat weten die mensen dan überhaupt nog van hun Bijbel als ze dit commentaar op voorhand geven? Zonder dat gevraagd wordt, waar ging het dan over? Of wat was het de bedoeling? Dan zeggen, nee, dat kan je niet weten. Dat is niet uit te leggen. Nee, maar dat komt omdat het inderdaad gaat over hoe de Heer hier op aarde zijn koninkrijk zal vestigen. Maar in orthodox-christelijke kringen vind je dat niet. Dat staat in geen enkele geloofsbelijdenis. Dat komt niet voor in welke catechismus dan ook enzovoorts. Heb je dat? Dat is terechtgekomen bij de wederdopers. En iedereen weet dat dat ketters waren, toch? Zijn uitdrukkelijk vervolgd. En verjaagd naar Danzig. En, nou ja. Daar hebben ze nu schaatswedstrijd. Ja, goed, dan laat me zitten. Maar zoiets. Ik bedoel, dat is meteen geplaatst in een negatieve context. In een verkeerd milieu enzovoort. En natuurlijk is er misbruik van gemaakt. Jawel. Er zijn daar misverstanden over. Maar alleen al het idee, dat wordt afgekomen. De openbaring mag er niet aankomen. Dat is een gesloten boek, zegt men. Je kan net zo goed zeggen dat wit zwart is. Want wat betekent openbaring? Dat betekent openbaring. Er is niks aan uit te leggen. Hoezo is het een gesloten boek? Hoezo is het moeilijk? Daar is helemaal niks moeilijks aan. Maar ik roep ook altijd, ja, dat is pas op bladzijde 1100 zoveel. Dus je moet de voorgaande 1100 bladzijden dan toch enigszins tot je hebben laten doordringen voordat je bij openbaring terecht bent. Maar doe maar. Dat zal ook wel te veel moeite zijn. Maar men begrijpt die dingen niet en wil het ook eigenlijk helemaal niet weten. Want waar het gaat over de toekomst, zijn de mensen wel op een of andere wijze gealarmeerd. Ze worden wakker en de eerste samenkomst krijg je dan altijd een boel volk. En tot onze geruststelling, de tweede keer dan is het al een heel stuk minder en de derde keer ook. Dus je hoeft niet een grotere zaal te huren, echt niet. Want dan gaat het over wat er in de Bijbel staat. Maar dat was niet de bedoeling, dat wil men niet weten. En bovendien, dat valt in de categorie van ontkenning. Weet u, dat is zo slecht nieuws. Heeft een psycholoog heeft mij dat verteld. Slecht nieuws, dat is een procedure die wij mensen allemaal schijnen te hanteren. Dat is in de eerste plaats, begint met ontkenning. Dus als het gaat over, de Heer brengt een oordeel over de wereld. Nee. Nee hoor. Ah, nee. En als men er helemaal niet onderuit kan, dan volgt het. Maar dat kan nog heel lang duren. Kent u die? Hij kan nog heel lang duren. Dat sprak men hoopvol. Men bedoelt dat men hoopt dat het niet komt. Après nous. Wat was er ook weer na? Après nous. Le deluge of zoiets, wat het maar was. Ja. In het Engels kent men de uitdrukking van dingen until kingdom come. Dat wil zeggen, tot als Pasen en Pinkster op één dag vallen, want het koninkrijk komt toch niet. Dat is eigenlijk het idee van de uitdrukking. Nou ja, enzovoort. Kijk, voor die mensen zeg, is dit hoofdstuk volstrekt overtollig. Want zelfs afgoderij van Micha, ja oké, afgoderij van Micha. Nou, en wat levert dat op? Gaat heel goed. Deze twee hoofdstukken. Dus ja, voor de ethiek kan je dat hoofdstuk ook nog niet gebruiken. Zo van, ja, maar God straft onmiddellijk enzovoort. Echt niet, ging heel goed. Want wat hier geïnitieerd wordt, dat blijft bestaan tot aan de wegvoering van het tienstammenrijk en naar Asser. Dat staat er. Dat is het volgende hoofdstuk pas, geloof ik. Maar dat staat er. Kijk, want wat het uitbeeldt, is dat er ook een andere lijn ergens gevolgd wordt. Terwijl wij aan de ene kant van doen hebben met de hoofdstroming van Israël, om zo te zeggen, wat aan de oppervlakte komt, de geschiedenis die verder vervolgd wordt, is hier sprake van een andere gang van zaken, namelijk het begin van een variant op de, laten we zeggen, op de Mozaïsche religie, godsdienst. Een variant erop. Die verdwijnt dan weliswaar. Nou, verdwijnt niet, maar die verhuist dan wel naar het noorden enzovoorts. Maar het is tot voorspoed van de stam van Dan. Daar gaat het toch om. En over die stam van Dan leren we er onderweg ook nog het een en ander. Hoe dan ook, gebergte van Efraïm gaat over eerst geboorterecht, zoals toegepast in onze tegenwoordige tijd. De naam van Micha heb ik bij stilgestaan, want Micha is eigenlijk, wordt algemeen beschouwd als een verkorte versie van Michael. En dat El, dat is God. En Micha is, wie is als God? Michael, wie is als God? De naam Micha is dus eigenlijk een vragend voornaamwoord. Wie is deze figuur eigenlijk? Nou ja, hij is als God, maar wie is dat dan? Hebben u dat nog? Wij kennen de engel. Nou ja, de aartsengel, Michael. Maar ik heb u dat vorige keer in de gauwigheid, want sommige dingen, ja. Zal ik een keer compleet moeten uitleggen, dat neemt erg veel tijd. Maar ik heb je in de gauwigheid wel even verteld dat wij kennen Michael volledig als geïntroduceerd in Daniel 10. En daarna enigszins nader toegelicht in Daniel 12. Waar staat dat in de dagen van de 70ste week van Daniel, Te dier tijd, dat ergens in de toekomst betekent eigenlijk dat, hè, te dier tijd, in die, niet in deze tijd, maar in die tijd, ergens in de toekomst. Maar het ging over het eind van de 70 weken van Daniel. Te dier tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. En in die tijd zal uw volk verlost worden. Dat wil zeggen, Michael verschijnt ten tonele, in het openbaar, betekent dat, we hadden het toch over openbaring. Michael verschijnt ten tonele ter gelegenheid van de bekering van Israël als zodanig, beginnend met het Joodse volk. Daarom wordt hij in het Nieuwe Testament ook geassocieerd met wat wij de wederkomst van Christus noemen. Want de Heer zelf zal nederdalen met een geroep, met de stem des aartsengels. En Michael kennen wij via het boek van Judas. Dat is net een halve bladzij in de Bijbel. Maar via het boek van Judas kennen wij Michael als de aartsengel. En er is er maar één, hoor. Er is er echt maar één aartsengel, en dat is Michael, die voor de kinderen uw volk staat. Hij wordt geacht dus de vertegenwoordiger, dan wel de personificatie van Israël te zijn, de koning van Israël, heb u dat? En als die verschijnt, dan zal Israël verlost worden. Zodat de vraag is, wie is Michael? Maar Michael is de vraag, wie is als God? Ja, als je daar antwoord op moet geven. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, je mag hier geen antwoord op geven. Ja, sorry. Maar voordat ik hoorde dat het niet mocht, had ik het al gedaan. Hè? Dat weet je meteen wie dat is. Hè? Dat is de Heer zelf. En dus komen we Michael ook weer tegen, bijvoorbeeld in Openbaring 12. Michael en zijn engelen krijgden tegen de draak en zijn engelen, die daarmee uit de hemel geworpen werden, implicerend dat Michael en zijn engelen in de hemel zijn. En die gooien dan Satan en zijn engelen eruit. En van Michael en zijn engelen staat er dat zij de duivel hebben overwonnen, omdat zij hun leven niet lief gehad hebben tot de dood toe. Ja, dat ik het niet opzoek, is omdat ik het uit mijn hoofd ook wel kan vertellen. En ik hoop dat u het wel opzoekt. Hè? Het is links bovenaan de linkse kolom bovenaan de bladzijde, Openbaring 12. Daar staat dat. Ze hebben hem overwonnen, want ze hebben hun leven niet lief gehad tot de dood toe, enzovoorts. Engelen tot de dood toe. Wie zijn die engelen? Maar dat is een variant op de vraag, wie is Michael? En het is toch makkelijk, als Michael Christus is, wie zijn dan zijn engelen? Dat zijn wij, want wij zijn toegevoegd aan die vele tienduizenden engelen. Zij Hebreeën 12. Elders heten wij die heiligen, als de Heer komt met zijn heiligen. Want wij zouden met hem geopenbaard worden, staat er, in heerlijkheid. Dat is Colossenzen 3. Ja, zo snel als ik het zeg, kan ik het niet opzoeken. Dus daarom doe ik dat zo. Maar ik neem aan dat die dingen als detail toch algemeen wel bekend zijn. Kijk, daar gaat het dus over. En de gemeente heeft eerst geboorterecht. Want de gemeente is een gemeente van eerstgeborenen. Die om die reden in de hemel is ingeschreven. Want de eerstgeborenen zijn bestemd voor de hemel. En de gemeente heeft eerst geboorterecht boven het Joodse volk. We zijn er ook eerder, zal ik maar zeggen. Eerst de gemeente, dan pas de bekering van het Joodse volk in de toekomst. Maar in het Oude Testament heeft Ephraim eerst geboorterecht boven het Joodse volk. Uitdrukkelijk boven Juda. Want Juda is dan de koning, maar staat ja, dat kan nog wel zijn. Hij werd groot boven zijn broederen, machtig boven zijn broederen. Maar het eerste geboorterecht was van Jozef en het werd gegeven aan Efraïm. Waar komt dan de gemeente vandaan? Waarop berust dan het eerste geboorterecht van de gemeente boven het Joodse volk? Het antwoord is omdat de gemeente wordt geacht af te komen van, of erfgenaam te zijn, van Efraïm. Wat wil je dan? Dus als ik nog, nou toch even snel ga en u laat mij gang gaan, dan kan ik het meteen even aan zeggen. En hoe, ja, hoe komt het nou dat het Joodse volk, dat het koninkrijk niet gekomen is omdat het Joodse volk ongelovig was? Op grond waarvan, hoezo is het Joodse volk ongelovig? Want al die eerste christenen, duizenden alleen al in Jeruzalem, waren toch Joden? En de apostelen waren toch Joden? Zelfs die Romein was een Jood, of andersom. Maar hoezo was het Joodse volk ongelovig? Omdat de regering ongelovig was. Officieel. Het Sanhedrin. Alle leden van het Sanhedrin. Nee, dat ook weer niet. Want het schijnt dat we twee uitzonderingen kennen. Het hangt nog, maar het is. Doe maar. Maar dat doet er niet toe. Officieel, het Sanhedrin wees de Heer Jezus af. Niet alleen zodanig dat ze hem kruisigden, maar zodanig dat ze de opgestane afwezen. En dat is in de praktijk veel belangrijker. Ze waren ongelovig, maar ze wilden het niet. En daar kregen ze enige malen de kans toe om daar een uitspraak over te doen in de eerste hoofdstukken van Handelingen. En daarna alsnog via een Joodse raad van oudsten, of hoe je dat maar noemen moet, in Rome, de hoofdstad van de wereld, om zo te zeggen, van die dagen. Dat is Handelingen 28. Maar nee, wij willen niet. En dus is het Joodse volk ongelovig. Maar als de gemeente voortkomt, de kerk, de gemeente voortkomt uit Efraïm, wat heeft er dan plaats moeten vinden? Dan moet de regering van Efraïm dus tot geloof gekomen zijn officieel om als volk de Heer Jezus als de Messias te aanvaarden. Toch? Oké. Daarna de vraag is, nou, welk volk, welke regering van welk volk heeft als eerste de regering, hè, heeft als eerste de Heer Jezus als de Messias aanvaard? Dat staat opgetekend in de kerkelijke annalen, waarvoor vriendelijk dank. Dat was het Britse volk. Dat is het verhaal van dat. Ik heb het nooit bij de hand, maar waarom zou ik ook? Je kunt het zelf nakijken, denk ik tegenwoordig. Dat is het verhaal dat een keer of drie, zo uit mijn hoofd, dat een keer of drie op zo'n Romeinse concilie, de vraag werd gesteld waarom plaats nummer 1, 2 en 3 van het concilie werd ingenomen door Britse bisschoppen. En daar is dus als antwoord gegeven, en het is allemaal genotuleerd in 1300 zoveel of 1400 zoveel, of van wanneer het maar was, is officieel genoteerd. Die zitten daar omdat de Britten het eerste volk waren dat op regeringsniveau tot de christendom overging. Het eerste volk wat gekerstend werd, officieel. Enzovoorts. En daarbij is ook vastgelegd dat aan hen het evangelie ook het eerst gepredikt werd als volk al in de eerste eeuw door de apostelen zelf. Dat is het antwoord op de vragen van de concilies, staat in de notulen of hoe dat maar heet mag, van die concilies. Heb je dat? Dat het daarnaast ook gewoon in de kerkgeschiedenis beschreven is geworden door de oude schrijvers van de kerkhistorie. Ja, dat is ook zo. Dat is niet een omstreden iets of zoiets. Dat is historisch. Zo ligt het nou eenmaal. En mind you, dus de Roomse kerk die dat meldt. Terwijl die er helemaal geen belang bij hebben. Want die hadden liever gezien dat men in Rome het eerst gekerstend werd, om zo te zeggen. Want ze hebben van Rome de hoofdstad van de kerk gemaakt, toch? Daar komt ze niet goed uit. Want wat ze dan zeggen is dat inderdaad de Engelse kerk de oudste ter wereld is. En Hendrik nummer 8 heeft dat dan ook aangegrepen om het gezag van de Roomse kerk in zijn land af te wijzen. Uitlopend in de vernietiging van alles wat Rooms was in zijn dagen. Waaronder de vernietiging van de abdij in Glastonbury enzovoorts. Hebben jullie die nog? Gaan jullie mee met de reis? Je kunt nog opgeven, hè? Moet een beetje snel. Het is pas eind september, begin oktober. Ik weet uit mijn hoofd niet. Maar ik geloof dat we nog 5 plaatsen beschikbaar hebben. Dus als je mee wil, moet u zich wel aanmelden. Maar die even terzijde. Dan vertel ik u daar veel meer over. Want er is natuurlijk veel meer over te melden. Over die geschiedenissen. Er zijn dingen die zijn niet omstreden. Die staan vast. Alleen, mensen vragen, wat heeft dat met mijn persoonlijke zaligheid te maken? Dan is mijn antwoord, waarom vraag je dat bij andere kwesties niet? En waarom nu wel? Want dan staat er niet zoveel in de Bijbel wat met je persoonlijke zaligheid te maken heeft, hoor. Dus dan kun je het net zo goed laten liggen. Ik vind die vragen ook niet gepast. Er zijn wel antwoorden op, maar ik vind die vragen niet gepast. Waar het over gaat is namelijk niet over uw persoonlijke zaligheid, maar over het werk dat God doet. En als we de Heer lief hebben, zullen we toch wel willen weten wat Hij doet. En als we beseffen dat wij in dat werk betrokken zullen worden, ook in de toekomst, willen we toch wel weten hoe het in elkaar steekt en wat ongeveer de gang van zaken zal zijn, enzovoorts. Nou ja. En intussen leven wij uit geloof. Michael, duidt dus inderdaad op de Christus en daar gaat het om. En om eerstgeboorterecht, want Christus is de eerstgeborene. Er zijn nogal wat teksten waarin dat gewoon staat, hè? Hij is de eerstgeborene, hij is alle creaturen, hij is de eersteling van de nieuwe schepping en hoe het allemaal heten mag. Ik kan niet missen. Nou goed. En die Michael, die 1100 zilverlingen, daar heb ik het nou niet meer over. Die had dat geld achter de hand gehouden of zo. Zijn moeder was het kwijt, maar dan gaf het aan zijn moeder terug. De moeder is het volk, hè? Dat weet u toch. Hè? Wat is volk ook alweer in het Hebreeuws? Wat is moeder in het Hebreeuws? Hetzelfde. Ik geloof dat je het een schrijft met een weet ik niet eens zeker. Het een schrijven met een ayin en het ander met een alef. Maar het is gewoon am. In de meeste talen trouwens. Ja. Ba. Am. Zoiets. Ja. Alzo gaf hij zijn moeder de 1100 zilverlingen weder. Let op, het gaat dus om een positie van, ik heb je dat vorige keer geprobeerd te laten zien, al is het niet makkelijk. Die 1111 namelijk brengt ons in elk geval bij 2 Efraïmieten, namelijk bij Jozef, van wie 2 staat dat hij 110 jaar oud werd. En hetzelfde geldt voor Jozua, die uit de stam van Efraïm was en dus van Jozef. En die staat ook 2 keer 110, staat er. Dus ja, 1-1 en dan stelletje nullen, het aantal maakt niet zoveel uit. En ik heb je gezegd dat op een of andere wijze is die 11 verbonden met Jozef, die de 11e was van de 12 zonen van Jacob enzovoorts. Wel goed. Maar de positie van Jozef was een tijdje zo, u weet hoe het gegaan is, de 10 stammen werden weggevoerd in Assyrische ballingschap. En Ezechiël meldt dat de Joden dat eigenlijk wel aardig vonden, want ze hadden toch al jarenlang oorlogen gevoerd. De Joden tegen Israël en Israël tegen het Joodse volk. Heb je dit? Laat die even bezinken. Israël vocht tegen het Joodse volk en het Joodse volk vocht tegen Israël. Echt wel, zo staat het in de Bijbel. En dan werd Israël weggevoerd. En toen wordt er gemeld dat door Ezechiël, die bij die weggevoerden was, die zegt, ja, de Joden vinden dat wel fijn. Dat die 10 stammen zijn weg, dat Israël is weggevoerd. Want dan nemen zij de naam en het land over. Dan noemt voortaan Juda zich Israël, toch? En het land waarin ze wonen noemen ze Israël. Want ja, Israël is weggevoerd. Ze vinden dat wel goed. En ik heb de indruk dat dat in onze dagen toch steeds hetzelfde is. En zelfs onder christenen heb je nog de indruk bij gelegenheid dat ze het wel leuk vinden dat het Joodse volk aan de kant geschoven is. Want dan kunnen zij als christenen de positie van het volk Gods innemen enzovoorts. Ik zeg niet of het terecht of ten onrecht is. Ik zeg alleen dat dat nou helemaal zo gebeurt. Vandaar dat binnen het christendom de positie van het Joodse volk in de loop der eeuwen altijd omstreden geweest is. In onze dagen zijn er die zeggen van, ja, een Jood, maar een Jood, hoef je het evangelie niet te brengen. Die worden vanzelf wel behouden omdat ze Joden zijn. Maar een paar honderd jaar geleden zei, ik geloof dat het Luther was, maar in een bepaalde fase van zijn leven, zei, ja, de Joden hoef je het evangelie niet te brengen. Die gaan toch verloren, want die zijn verraad. Precies het tegenovergestelde. Men heeft er altijd moeite mee gehad. Ik ben altijd geneigd geweest om ze uit te drijven. We willen niet weten dat er een Joods volk is. Want wij zijn het volk des Heren. Als christenen. En dat laatste is nog waar ook. Maar toe maar. Ja, dat is zo. Maar op een heel andere manier. En bovendien, het betekent niet dat het Joodse volk niet een plaats inneemt in het plan Gods. Ook vandaag, nog steeds. Zoals de vrouw van Lot ook na haar overlijden nog een functie vervulde. Zij het dan als een monument of als een rudiment? Een monument uit het verleden. Hebben jullie dat nog? Want dat is het Joodse volk, een overblijfsel uit het verleden, een herinnering aan wat God gedaan heeft in het verleden, enzovoorts. En daarmee een demonstratie wat religie met een mens doet. Het verhardt een mens. Het maakt hem blind voor de waarheid. Toch? Dat is wat het is. En levert hem wat voorspoed op? Helemaal niet, integendeel. En dat geldt voor, niet alleen voor het Jodendom, dat geldt voor alle religie hoor. Maar daar is het dan ook de uitbeelding van. En het leert ons dat je, als je religieus bent, moet je daarvan verlost worden. Religieus, gebonden betekent dat. Het is wat vrij vertaald, maar dat is wat het betekent. Men moet van die gebondenheid verlost worden. Vandaar dat de Bijbel zegt, wij zijn vrijgemaakt, verlosten des Heren. Verlost waarvan? Allen die vermoeid en belast zijn. Waarvan vermoeid en belast? Van de religie? Echt wel. We zijn daarvan verlost geworden. Dat was de bedoeling. Maar kijk, terug naar dit schriftgedeelte. Het 10-stammenrijk was weg. En sommigen denken dat het nog weg is en dat het geen enkele rol van betekenis speelt in het plan Gods. En dan komt er een Micha en die zegt, nee, maar die 1100 die heb ik hoor, hier is het weer. Begrijpt u wat het betekent? Je denkt dat het Joodse volk, of dat Efraïm en zijn eerstgeboorte, Jozef wilde ik zeggen, en zijn eerstgeboorterecht, dat hij verdwenen is van het toneel. Nee, die is achter de coulissen. En op het moment dat je dit verwacht, gaat er op het toneel ergens een deur open. U kent dat wel, hoop ik. En dan, ja hoor, daar is hij weer. En of dat nou leuk is of niet, als het leuk is, is het een komedie. En als het niet leuk is, dan is het, de poppenkast en de dood van Pirlala en hoe het maar heten mag. Dan komt het monster door de een of andere deur weer opzetten enzovoort. Je weet nooit hoe het gaat, maar zoiets. Daar zijn ineens die 10 stammen weer. Daar is die 1100 weer. En daar is die Micha, die zegt, hier is het. Heb je dat? Nou ja, dat is wat het uitbeeldt. Of het verder gezocht is. Ja, ik vind van niet. Ik vind dat we voldoende trefwoorden hebben. Het gebergte van Efraïm, de naam was Micha. 1100 zilverlingen. En de moeder, dat is het bekende verhaal van het volk waarvan iemand afkomt enzovoort. Hier wordt door iemand dat volk in ere hersteld of zoiets. Dat is het eigenlijk. En dan gaf het aan zijn moeder weder. Er staat er, hè. Ik heb dat geld de Heere ganselijk geheiligd van mijn hand, vers 3, voor mijn zoon, om een gesneden beeld en een gegoten beeld te maken, zo zal ik het u nu wedergeven. Niks over afgoderij hier, hè? Niks veroordelends of iets zelfs wordt hierbij vermeld. Het bevestigt alleen maar wat ik zeg. Het is achter de hand gehouden, het is verborgen geworden. En op het moment dat er naar gevraagd wordt van waar is dat geld geleden, dan is het, hier is het, het is bestemd voor de Heer. Heb je dat? Nou, dat is het begin van onze bedeling. Daar is de zalige, daar is het nieuwe verbond. En het wordt gegeven aan de moeder, aan dat volk. Maar het is niet het Joodse volk, het is Israël. Efraïm, zie. En hij gaf het aan zijn moeder. En zijn moeder nam 200 zilverlingen. Ik kan er ook niks anders onder verstaan als dat het weer gaat over eerstgeboorterecht. Want een van de aspecten van eerstgeboorterecht is de twee. Namelijk het dubbele deel. Vandaar Efraïm. Enzovoorts. De dualis. En hij gaf ze aan de goudsmid. Heb je dat dan nooit? Dat je eerst denk je, goudsmid, maar dat is een Joodse naam, toch? Toch? Nee? Ja, dat is een Joodse achternaam, goudsmid. Ja. Maar wat zou dat in het Hebreeuws wezen? Heb je dat ook nooit? Heb ik vaak met woorden die je niet alle dagen tegenkomt. Wat zou dat nou zijn in het Hebreeuws? Wat is de achtergrond van die term? En toen heb ik dat maar even nagekeken. Maar als het een werkwoord zou zijn, dat is gewoon hetzelfde, dat moet uit de zinsverband blijken. Als je het als werkwoord opvat, wordt het in de Statenvertaling meestal vertaald met louteren. Louteren. Ik vind het een mooi Nederlands woord, louteren. En soms, door in samenhang, wordt het vertaald met beproeven of proeven. En soms wordt het opgevat als smelten. Maar het is louteren. De eigenlijke betekenis kan je niet in één woord vangen. Het is het wegdoen van het overbodige, van wat er niet bij hoort. En dat komt ook tot uitdrukking in, hij maakte daarvan een gesneden beeld. Heb je wel eens gezien hoe een boomstam, de verstronk die er nog staat, hoe men daar met een kettingzaag aan het werk gaat. En dan even roets, roets, roets. En dan heeft men een of ander beeld gemaakt uit een boomstam. Staat ergens in de Flevopolders, daar hebben ze zo'n dikke boom ooit omgezaagd. En boven de grond. En toen heeft iemand met de kettingzaag er wat van gemaakt. En nou, daar staat er zo'n koeienkop langs de kant van de weg voor de boerderij. Uit diezelfde stok, ik vind het prachtig. Of hebben we ons gezien hoe ze die ijsbeelden maken? Ook met een kettingzaag. Boem, boem, boem. Wegsnijden wat er niet bij moet. Of een echte beeldhouwer, die heb je niet zoveel meer, maar een echte beeldhouwer. Een hamer en beitel, je krijgt er zulke spierballen van, zo groot, zo vuist heet dat. En dan wegbeitelen wat er niet bij hoort. Dat kun je ook opvatten als zuiveren. De Duitsers hebben een mooi woord, dat heet Bildung. Uh, Ja, ik heb het weer. Ik moest even nadenken, wat was het woord ook alweer? Bertex, de beroemde Bertex, schreef een boek dat heet in het Nederlands Beschaving. Ik geloof dat er een vraagteken achter staat, maar dat weet ik niet zeker. Maar die heeft het over beschaving. Toen ik toen begreep dat het uit het Duits vertaald was en het Duits daarvoor is Bildung, begon ik ineens het boek veel beter te begrijpen. Bildung. Dus een beeld maken. Iets vormgeven. Maar beschaving is natuurlijk in tweede instantie een prachtig woord. Want beschaving, dat voer je uit met een schaaf. U weet wel, zo'n krullenslijper. Kijk naar broeder Krul. Met een schaaf. Waarmee je dus hout wegsnijdt of wat je maar wegsnijdt. Wat er niet bij moet zijn. Nou, dat is wat dit woord is. Louteren, zuiveren. Vormgeven, vandaar de vertaling met smelten, van metalen namelijk, dat smelten. Want dat wordt ook gedaan om het vorm te geven. Heb je dat nog? Maar in het algemeen, de vertaling is die van louteren. Zodat je de vraag kunt stellen, maar wie is dan die grote zuiveraar, die louteraar? En ik vond het toch wel aardig om u daar enige schriftplaatsen van voor te houden. Want het is een mooi Bijbels begrip. Zuiveren, dat slaat uiteindelijk in hoogste instantie op het wegdoen van het oude. Het wegdoen van wat onbruikbaar is. Het wegdoen van de oude mens dus. En eventueel het aandoen of het overhouden dan. Van de nieuwe mens enzovoorts. En dan wil ik u toch wel graag even meenemen naar 2 Samuel. Een paar schriftplaatsen. Het is echt het woord voor goudsmid. Is het ook een werkwoord, goudsmeden? Ik goudsmeed een... Nou ja, ik weet niet. 2 Samuel. Even kijken, 2 Samuel 22... Dat is dus Psalm 18 eigenlijk, meen ik. Waar wij lezen in vers 31. Gods weg is volmaakt. Gods weg, Gods oordelen, Gods plannen, Gods gedachten, Gods doen en laten. Gods weg is volmaakt. En aangezien God per definitie spreekt, zoals ter inleiding gelezen is uit Johannes 1 vers 1, in het begin was het woord, de reden des Heren is doorlouterd, zodat doorlouterd overeenkomt met, of synoniem is aan, volmaakt, het is af. Is gelouterd. De reden des Heren is doorlouterd. Dat wil zeggen, is zuiver. Maar hier staat echt dat woord voor goudsmid. En daar gaat het maar om. In Psalm 12, want ik blader maar gestaag even verder. In Psalm 12, vers 7. Daar staat, de redenen des Heren zijn reine redenen. Prachtige vondst van de vertalers, reine redenen. Zilver, gelouterd, daar staat het woord weer. Gelouterd, in een aardesmeltkroes, gezuiverd, 7 maal. Maar vertaald met gelouterd. En weer gaat het over het woord des Heren. En dan in Psalm 17. vers 3. Daar staat, gij hebt mijn hart beproefd, des nachts bezocht, gij hebt mij getoetst. Gij vindt niets, hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Maar gij hebt mij getoetst, komt overeen met mij, gij hebt mij getest. Heb je dat? Maar in werkelijkheid, het woord heeft niet de betekenis van toetsen, het heeft de betekenis van zuiveren, van louteren. Maar dat hebben de vertalers blijkbaar niet aangedurfd. Het moet zijn, gij hebt mij gezuiverd, gij hebt mij gelouterd. Wees dan maar consequent, consistent en vertaal het maar met louteren. Gij hebt mij gelouterd, gij hebt mijn hart beproefd, desnachts bezocht. Gij hebt mij gelouterd, gij vindt niets, hetgeen ik gedacht heb, overtreedt mijn mond niet. Dat wil zeggen dat de psalmist, mogen dan David zijn, maar het is uiteraard de Heer zelf, de Heer Jezus, die zegt dat hij gelouterd geworden is, gezuiverd is door het woord Gods. Daar komt het in de praktijk op neer. Dus de uitwerking van het woord Gods in het leven van, laten we dan maar zeggen, de psalmist. Maar de vertaling met toetsen, ja, dat verraadt de enige calvinistische en wettische achtergrond van de vertalers. Ik vind het ten onrechte. Dan hebben we psalm 18, maar dat is dezelfde als 2 Samuel 22. Psalm 18, namelijk vers 31. Gods weg is volmaakt, de reden des Heren is doorlouterd, is gezuiverd. Hij is een schild voor allen die op hem betrouwen. De tekst is volstrekt identiek aan psalm 2 Samuel 22, vers 31... En in psalm 26, daar staat, ik vertrouw op de Heer, ik zal niet wankelen. Dat was vers 1. En dan vers 2. Proef mij, Heere, en verzoek mij, toets mijn nieren en mijn hart. Maar dat had ook moeten zijn, zuiver of louter, mijn nieren en mijn hart. Het is niet maar een toets die afgelegd wordt, of afgenomen wordt, zo u wilt. Maar het is de werking van God in ons hart, in de, nou ja, de werking van het woord eigenlijk. En het een en ander wordt toegelicht in wat hier verder in de psalm gemeld wordt. Misschien zou je daarnaast moeten leggen woorden als die van Hebreeën hoofdstuk 5. Waar staat dat hij gehoorzaamheid heeft geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. Dat veronderstelt toch een correctie, om zo te zeggen, op het denken. En dus een loutering, om zo te zeggen. Een verandering van gemoed die ook in Jezus heeft plaatsgevonden. Dan hebben wij psalm 66. Vers 10. Want gij hebt ons beproefd. O God, gij hebt ons, en dan kan je niet weer vertalen met beproeven. Daar staat er echt weer wat er staan moet. Gij hebt ons beproefd, o God, gij hebt ons gelouterd, gelijk men het zilver loutert. Dat wil zeggen, zuiverd. Dat het zilver voor dat doel gesmolten wordt. En dat het zilver daarna opnieuw vorm krijgt, dat heeft er allemaal mee te maken, ja. Precies. Ja. Dus iets met vormgeving zit er wel degelijk in. En daar gaat het maar om. Dan hebben wij Psalm 105. Dat is Psalm 105, vers 19. Het gaat even over Jozef. Aan het eind van vers 17. Psalm 105, vers 17. Jozef werd verkocht tot slaaf. Men drukte zijn voeten in de stok. Zijn persoon kwam in de ijzers, tot de tijd toe dat zijn woord kwam, het woord is van God namelijk, heeft hem de rede des Heren doorlouterd. Dat wil zeggen dat er in die tijd dan toch een verandering heeft plaatsgevonden in de persoon van Jozef. Heb je dat? Een louterende werking dus staat hier. In het boek Genesis komt dat niet zo nadrukkelijk naar voren. Maar hij is een andere man, om zo te zeggen, als hij uit die gevangenis gehaald wordt. Ja. Dus doorlouteren en dan hebben we Psalm 119. Dat lag voor de hand natuurlijk, Psalm 119. Minstens één keer. Namelijk vers 40... Zei ik 119 vers 40, ja, dat zei ik. Wat zei je? Ja, ik zie hem niet staan, dus... 140, oh, ik heb te snel getypt. Met die draadloze dingen. En vooral als de batterij bijna leeg is. Heb je dat, dan slaat hij een letter over. 119 vers 140. Uw woord is zeer gelouterd en uw knecht heeft het lief. Of uw woord is zeer louterend en uw knecht heeft het lief. Zo zou ik het bij voorkeur vertalen. Maar toen maar. Eens kijken, wat zal ik nog doen? Ach, ik kan het net zo goed afmaken eigenlijk. Spreuken 30. Spreuken 30. Waar staat in vers 5? Alle reden Gods is doorlouterd. Hij is een schild voor degene die op hem betrouwen. Dat wil zeggen, er zit niks mis. Er is niks mis met het woord van God. Er zit geen onzuiverheid in. Het is voor de 100% betrouwbaar. En dus hij is een schild voor degene die op hem betrouwen. Met enige tekstverwijzingen eronder. Ik neem aan dat we die schriftplaatsen inmiddels gezien hebben. Er staat hier inderdaad bij, zie ik, ja, Psalm 119, vers 140. Ja. Goed, dan hebben wij Jesaja 1. Vers 25. Waar het gaat over een toekomstige bekering van Israël. En of althans het tot stand komen van een gelovig overblijfsel. Waarvan staat: ik zal mijn hand tegen u keren. En ik zal uw schuim. Dat is het overtollige eigenlijk. Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren. Ik weet niet of afzuiveren in uw woordenboek staat. Maar het is gewoon zuiveren, louteren. En af, dat komt van afvoeren. Iets wat verdwijnt enzovoort. Dat zeg ik u. Dat louteren is het wegnemen van het overtollige. Het schadelijke of wat het maar is. En de vertalers hebben hier weer een woord bedacht. Afzuiveren. En dan staat erbij, en ik zal uw tin wegnemen. Ik weet niet of u iets van metallurgie weet. Ik ook niet, dus dat komt goed uit dan. Maar wat ik wel weet is dat waar men zilver vindt, dat wil zeggen in de grond, hè, uit de aarde, daar vindt men ook tin. Het zijn metalen die op een of andere wijze bij elkaar gevonden worden. En vervolgens lood, trouwens. Tin, lood, zilver. Waar je dat vindt, dan hoofdstuk in Brittannië. Maar dat ga ik nou allemaal niet vertellen, hè. Dat is voor onze reis, zal ik maar zeggen. Of hebben we het daar weer over. Maar de zilver moet dus inderdaad gezuiverd worden. Het tin moet eruit. En voor het doel wordt het inderdaad gesmolten. Dus verhit enzovoort om het te kunnen scheiden. Zie? Ik zal uw tin wegnemen. Tin, bij vertalingen weten we nooit helemaal zeker of tin bedoeld is of lood. Want het zijn verwante materialen. Maar ik weet wel dat lood, tin weet ik het niet zeker. Maar dat lood in de Bijbel een beeld is van de wet. Hè? Ja, omdat het zwaar is. Je wil het niet om je nek hebben, want dan verdrink je, om zo te zeggen. En bovendien, wat lood is niet alleen zwaar om te torsen, maar lood werd ook gebruikt voor het schrijven. Wij doen het nog steeds wanneer wij schrijven met een pot lood. Vooral als wij de klemtoon verwisselen. Dat noemen ze een pot lood. Dat is zo'n houten kokertje, zal ik maar zeggen. Daar staat de pot. En vroeger zat dan een rode stift in. En daar kun je mee schrijven. Dat kan nog trouwens. Maar ja, het schijnt weer giftig te zijn of veel te duur of weet ik veel wat. Maar het werd wel gedaan, hoor. En ik geloof dat de Bijbel het nog heeft over een loden griffel of zoiets. Weet ik niet helemaal zeker, hoor, maar dat doe maar. Maar ik zal uw tin wegnemen. Het zilver moet overblijven namelijk. Het is dus zuiveren, dan wel het afvoeren van de onzuiverheden. Want daar komt het op neer. Dan hebben we Jesaja 48. Profetie gericht aan het adres van Israël. Bijgenaamd Jacob, gewoon het natuurlijke volk. Ik zal mijn toorn uitstellen. U ten goede, ik zal mij bedwingen opdat ik u niet afhouden. Dat is vers 9. Zo van, de Heer brengt een oordeel over het volk, maar hij zal het niet uitroeien. Zie, ik heb u gelouterd, doch niet als zilver. Ik heb u gekeurd in de smeltkroes der ellende. Om mijnentwil zal ik het doen. De Heer zegt hier dat hij inderdaad Israël zal zegenen. Dat is een belofte aan Israël zal waarmaken. Maar dan niet omdat Israël het verdiend heeft, om zo te zeggen. Dat is de strekking ervan. Maar het is louteren. Zie? Dat is dus de echte betekenis van dat woord dat vertaald is met goudsmid als zelfstandig naamwoord. Dan heb ik nog Jeremia, hoofdstuk 9, vers 7. Dat is, meen ik, vertaald met smelten. Daar heeft men het echt zo negatief mogelijk willen vertalen. Jeremia 9, vers 7. Daarom zegt de Heer, de Heerschare alzo: ziet, ik zal hen smelten en zal hen beproeven. Maar je weet, als je het woord beproeven tegenkomt, dan vind je het woord louteren gewoonlijk daarnaast. Hè? Dat heb je inmiddels geleerd, denk ik. En dat was ook de bedoeling. Zie, ik zal hen smelten en zal hen beproeven. Want hoe zou ik doen ten aanzichte der dochter mijns volks? Dit namelijk. Een oordeel brengen over het verdorven volk. De term kies ik naar aanleiding van de kop die erboven staat. En dan hebben we nog Daniël 11. Daniël hoofdstuk 11. Vers 35. Waar het gaat over het Joodse volk, uw volk, uw heilige stad, het Joodse volk. Waarvan staat: als zij nu zullen, vers 34, als zij nu zullen vallen, zullen zij met een kleine hulp geholpen worden. Doch velen zullen zich door vleierijen tot hen vervoegen. En van de leraars zullen er sommigen vallen om hen te louteren en te reinigen en wit te maken. Louteren, reinigen, wit maken. Ik hoop dat u begrijpt dat dat drie keer hetzelfde is. Louteren, reinigen, wit maken. Tot de tijd van het einde toe, want het zal nog zijn voor een bestemde tijd. Over de context van het vers ga ik niet spreken. Het gaat mij alleen om dat begrip dat dus vertaald wordt met louteren. En hier gedefinieerd wordt min of meer als reinigen, wit maken. Zie? Want dat is de betekenis van de term. Dan heb ik er nog twee. Dat is Zacharia 13, vers 9. Waar staat in vers 8: het zal geschieden in het ganse land, spreekt de Heere, de twee delen daarin zullen uitgeroeid worden en de geest geven, maar het derde deel zal daarin overblijven. En ik zal dat derde deel in het vuur brengen. Ik zal het louteren, gelijk men zilver loutert. En ik zal het beproeven, gelijk men goud beproeft. Het zal mijn naam aanroepen en ik zal het verhoren. Die loutering leidt dus inderdaad tot bekering. En het aanroepen van de naam des Heren leidt ertoe, maar dat zijn de volgende versen, dat de Heer inderdaad zal verschijnen op de Olijfberg. En dat is het einde van de 70ste week van Daniël. Zie. Kortom, dat louteren in overdrachtelijke betekenis, dat wil zeggen niet waar het letterlijk gaat om zilver of iets dergelijks, maar in overdrachtelijke betekenis leidt tot het aanbreken van het nieuwe verbond. En de louteraar, dat is dus de goudsmid, vertaald met goudsmid, de louteraar. Ja, u weet toch wie dat is. Dat is de Heer die dat doet. En als u er moeite mee hebt dat Michaël de Heer is, dan moet ik u zeggen, nou ja, dan is de goudsmid de Heilige Geest of zoiets. Maar mij maakt het niks uit. Ik zie het sowieso als typen van Christus en als aspecten van zijn werk. En voor de volledige sla ik nog even om, want dan ben ik in Malachi hoofdstuk 3... Maar wie zal de dag zijn toekomst verdragen? En wie zal bestaan als hij verschijnt? Want hij zal zijn als het vuur van een goudsmid. Vuur van een louteraar. Leuk hè? Laatste keer in het Oude Testament wordt het weer vertaald met goudsmid. En als zeep des vollers. Dat is dus zeep, reiniging. En daarmee vorming. En hij zal zitten. Louterende, daar heb je hem nog een keer dan. Dat kun je niet zien, maar het woord goudsmid in vers 2 en dat louterende in vers 3 is hetzelfde woord dus, hè? In het Hebreeuws. In het Nederlands niet, het is goudsmid en louterende. Maar ik dacht dat het voldoende is om te constateren dat je onder de goudsmid moet verstaan de Heer zelf, althans degene die het praktisch werk doet, dat moet leiden tot bekering, dan wel tot verandering en wat het maar wezen mag. Als je zegt, het is de Heilige Geest, vind ik het ook goed, maakt mij verder niks uit. Nou, dat was een uitweiding over de goudsmid, die ons dus ook brengt bij Christus en daarmee bij het nieuwe verbond. Daar gaat het om. En dan staat er in vers 4... dat die goudsmid die maakte daarvan een gesneden beeld en een gegoten beeld. Waarom er twee beelden zijn, weet ik niet. Maar het zijn er twee. En waarvan ze gemaakt zijn, weet ik ook verder niet. Maar wel dat deze dingen waren in het huis van deze Micha. En die man, Micha, had een godshuis, een Bethel, een huis gods. Als Micha een beeld is van Christus en die heeft een huis gods, dan weet je toch wat een huis gods is. Dat zijn wij. Wij zijn het huis gods, woonsteden gods in de geest, pilaren, vastigheid en waarheid, hoe het maar beschreven wordt. Wat hij had, ja, een tempeltje achter het huis. Heeft die Herman Vinkers dat ook niet? Of hadden jullie dat niet bij? Nee, dat is ver van Voorburg natuurlijk. Maar dat is in Tubantia. In Twente. Ik meen dat hij een kapel heeft achter het huis. Maar hè? Ik geloof het wel, hoor. Nou ja, toe. Maar hij had een godshuis en hij maakte een efod. Trouwens, mensen die in een kasteel wonen, hebben gewoon op het terrein ook een... of binnen het landgoed, zal ik maar zeggen, ook een kapel. Dus ja. En hij maakte een efod en terafim. Daar hebben we het vorige keer ook al over gehad. En hij vulde de hand van één uit zijn zonen... van een uit zijn zonen, maar het is van één uit zijn zonen. En ik weet het, één, dat is niet het lidwoord, hè, want dat bestaat niet. Een onbepaald lidwoord bestaat niet in het Hebreeuws. Maar er staat wel degelijk één, dat wil zeggen egad. Maar dat is ook de term die gebruikt wordt ter aanduiding van één eerstgeborene. Nou, moet ik eerlijk zeggen dat ik niet weet hoe zwaar we dat beklemtonen moeten. Ik weet wel dat er staat één uit zijn zonen. Dat had net zo goed kunnen zijn één van zijn zonen. Of misschien een ander voorzetsel, één daarvan. Maar of dat één nou betekent dat hij eerst geboorterecht meekrijgt... dat maakt niet zoveel uit, want wat zou het dan betekenen in de praktijk? Historisch. En punt twee... Ja, als die man tot priester gewijd wordt, want dat staat er, dan heeft hij een officieel ambt en dan is hij de eerstgeborene. Dan is hij de hoogste in rang van al zijn broers, om zo te zeggen. Dus het blijft toch eerst geboorterecht. Ook al staat het woord begoer er dan niet bij. Heb je dat? Dan wordt een uit zijn zonen wordt tot priester gemaakt, staat er. Nou goed, die dingen, wat die man als priester dan moet doen, dat is mij ook een raadsel. Maar dit is een toneel wat ons voorgezet wordt. Eigenlijk is het de achtergrond van een toneel, maar doe maar. Want dan staat er, in diezelfde dagen was er geen koning in Israël en ieder deed wat recht was in zijn ogen. Wij noemen dat democratie of anarchie. Het verschil tussen die beiden is niet zo heel groot. Maar goed, ik zal het weer inslikken. Nu was er dat weet u, hè. Er staat gewoon, en er was een jongeling van Bethlehem, Juda. Want je hebt ook nog een ander Bethlehem, maar Bethlehem, Juda, dat kennen wij allemaal, want het was net weer kerstfeest geweest nu. Dus Bethlehem, Ephrata. Bethlehem, Juda, dat is hetzelfde. Dat is de Bethlehem, de stad Davids, in de zin van dat de familie van David daar vandaan komt. Van het geslacht van Juda, dat wil dus zeggen, Het is zover nog niet, maar je zou zeggen uit het tweestammenrijk. Maar dat bestond nog niet in die dagen, hè? Er was geen koninkrijk, het was ook niet één rijk, maar het waren al die stammen die daar woonden. Maar van het geslacht van Juda. Deze was een leviet. En dan moet je goed bij de les blijven, hè? Was hij nou van het geslacht van Juda of was hij een leviet? Want Hebreeën 7 zegt dat, dat Jezus geen priester was toen hij op aarde was. Omdat hij was uit de stam van Juda, over welke stam Mozes niks gezegd heeft van het priesterschap. Maar levieten, of de priesters naar de ordening van Aaron, oud-testamentisch, waren uit Levi. Maar was deze man nou uit Levi of was deze man uit Juda? En het antwoord is echt heel simpel. Hij was uit Levi, biologisch, maar hij woonde binnen de stam van Juda, waartoe hij dus gerekend werd. Want de levieten hadden geen eigen stamgebied. De stam van Levi werd geacht te wonen verspreid onder de andere 12 stammen. Want er waren 13 stammen. Hè? Onder de andere 12 stammen van Israël. En deze man uit Levi, uit de stam van Levi, woonde in Juda. Heb je dat? Ja. Nou goed. Deze was een leviet en hij verkeerde al daar als vreemdeling. Nou blijft hij een vreemdeling in deze hele geschiedenis, maar helemaal aan het eind van het verhaal, helemaal aan het eind van het verhaal, dat is in hoofdstuk 18, vers 30, lezen wij: en de zonen van Dan richten voor zich dat gesneden beeld op. U weet hoe het verder gaat, hè? De stam van Dan trekt erop uit. En komt onderweg deze leviet tegen uit Juda, die dienst deed in het huis van deze Micha. En ze namen hem mee met zijn beelden en alles. En hij bleef priester en zijn nageslacht bleef een priester in de stam van Dan. Tot aan de wegvoering van naar Assur. Dat staat hier in vers 30 van hoofdstuk 18. Alleen bij deze gelegenheid wordt verteld wie die man was. Die man, de jongeling van Bethlehem, Juda, uit het geslacht van Juda, een leviet. Hier staat: en Jonathan, de zoon van Gerson. Heb je dat? Hij en zijn zonen waren priesters voor de stam der Danieten tot de dag toe dat het land gevankelijk is weggevoerd. Dus de hele periode van de koningen van Israël. Nou ja, vanuit de dagen van de richteren dus al. Was daar in het noorden die stam van Dan, rond Laïs, dat ze veroverd hadden en wat ze Dan genoemd hadden. Daar hebben we het dan ooit nog wel over. Maar was daar deze priesterlijke familie en ze waren priesters voor de stam van Dan. Want deze Jonathan was de zoon van Gerson, vers 30... De zoon van Manasse, en nou raak je in de problemen, want dan heb je er nog eentje bij. Was je nou uit Juda of uit Levi of uit Manasse? Want de naam van Manasse is ook de naam van de stam. En het antwoord is dat je moet lezen niet Manasse, maar Mozes. Dat scheelt maar één letter. Want als je de N eruit haalt, de Noem, de tweepoot, dan hou je over Moshe. Over het Hebreeuws heb ik het dan, hè. En dan heb je gewoon Mozes. En historisch moet het dat ook zijn. Hij was de zoon van Gerson, de zoon van Mozes. En u weet, het priesterschap, het Levitische priesterschap, werd gegeven aan Aaron en zijn zonen. Maar de broer van Aaron was Mozes. En uit die zijn zonen heb je deze lijn van priesters. Dat is dus niet correct via de wet. Maar toch, het ligt er wel heel dicht in de buurt. En als leviet kwam hij toch als, misschien als dertigste keus. Maar hij kwam in aanmerking. En daar gaat het maar om. Zie je? En ze waren priesters voor de stam der Danieten. Hij en zijn zonen. Dus die is van generatie op generatie doorgegaan. En bij mijn weten wordt er verder nergens meer aandacht besteed aan deze gang van zaken. En wat de naam Manasse betreft, maar ja, daar was ik nog niet aan toe natuurlijk. Ik heb ook geen Hebreeuwse Bijbel bij me. Dit soort dingen verzuim ik altijd. En daarna denk ik, ach, ze zoeken het maar uit ook. Want dan moet ik een Bijbel. Kijk, daar staat het, zie je het. Nou goed, daar lees je namelijk weliswaar Manasse. Maar de Nun, de N, die is klein geschreven, ook gedrukt. En hangend aan de bovenlijn, om zo te zeggen. Een hangende Nun. En dat die hangt, dat is zo gek niet hoor. Want officieel wordt het Hebreeuwse kwadraatschrift niet geschreven, op de lijn, maar onder de lijn. Heb je dat? De bovenkant. Dus als je een kleine letter N tegenkomt, ja, dan staat die hoger dan de andere letters. En het officiële verhaal is dat in de Joodse traditie, met name dan de Masoreten krijgen daar de schuld, wie dat ook zijn mogen, we gaan niet alles uitleggen, die hebben dan gedacht, ja, het is oneervol voor de naam van Mozes hier, want dit is afgoderij, daar staat het ook boven. Het is afgoderij en het is toch, het is oneervol voor Mozes, zal ik maar zeggen, dat zijn naam hier genoemd wordt. Dus dan schrijven we het maar toe aan ene Manasse. En Manasse kennen wij als de naam van de meest goddeloze koning die Israël ooit gehad heeft. En dat is wel leuk bedacht, maar nog in geen eeuwen is er sprake hier van die koning Manasse uit de 10 stammen van Israël, de meest goddeloze koning uit de geschiedenis. Dus ja, het is een beetje een raar verhaal. Hebben jullie dat nog? Ja, maar wat moet je er anders mee? Ze weten dat niet. Maar ik kan u er wel wat anders over vertellen. Want als ik de naam van Mozes tegenkom, want die staat, dat moet hem ook zijn, over hem gaat het. Dan klopt die afstamming helemaal, dan is hij uit Levi en uit de zijtak van de priesterlijke familie, niet van Aaron, maar van Mozes. Dan klopt het helemaal. Gerson betekent zoveel als een zwerver. En iemand die erop uittrekt. Die naam staat er dan nog tussen. En dat klopt, want die stam van Dan trok er hierop uit. Naar het noorden, trok weg. Enzovoorts. Waarover een andere keer dan weer meer. Dus dat past helemaal in het verhaal dat het Mozes moet zijn. Maar als je de naam van Mozes leest, moet je aan de wet denken. Maar als er ineens een Nun tussenkomt, een getal, cijfer 50, het cijfer 50, ja, tussenkomt, dan zou je toch moeten begrijpen dat die Nun uitdrukking geeft aan hoe het nieuwe verbond, hoe geestelijke dingen, hoe de genade, eventueel kun je ook nog zeggen, wat voorbarig, maar goed, dat kan, hoe die dan toch besloten ligt in die wet en daar ook uit voort zou komen. Heb je dat nog? Dat gedoe met letters die erin komen en die weer verdwijnen, kennen we trouwens al uit Genesis, waarbij Abraham komt te heten, dan krijgt hij er niet een 50, maar een 5 bij zijn naam in. En waar die dan vandaan komt, dan zeg ik laconiek, nou, die heeft hij van zijn vrouw gekregen, want die heette Sarai met een 10 aan het eind, de jot. En die hield er maar 5 van de 10 over, want het werd een H aan het eind, Sarah. Heb je dat nog in plaats van Sari? En als je daar vraagt waar is die andere 5 gebleven? Ja, die heeft Abraham erbij gekregen. Dat is de uitbeelding van, van gemeenschap. Maar als ik het nog dieper op inga, moet ik u zeggen dat je dat verschijnsel van een tien die verdeeld wordt in 2 keer 5... dat vind je al in de naam van Jehovah terug eigenlijk. Maar ja, moet ik dat allemaal bespreken dan, dat soort dingen? Er zijn wel meer van die zaken in de vorm van de Hebreeuwse tekst. Waar ze wat mee gedaan hebben. Waar iets anders dan het gewone schrijven. En het officiële commentaar daarop is, want dat komt u toch vroeg of laat tegen. En dan vraagt hij, wist die Klein Aneveld dat niet? Dan zeg ik, ja, dat weet Klein Aneveld ook wel. Dat zal ik u vertellen. Het officiële commentaar is dat de Masoreten, weer de Masoreten, in die gevallen waar iets in de tekst veranderd, aan de letters veranderd is, dat ze dat expres gedaan hebben. Want die teksten moesten altijd overgeschreven worden, want er was geen boekdrukkunst, moest overgeschreven worden. En als dan het werk klaar was, dan konden ze even aan de hand van die teksten controleren of het wel goed gebeurd was. Door bepaalde afwijkingen in de tekst. Dan denk ik, mens, hoe verzin je? Hebben jullie daar zo lang voor moeten doorleren om dat te verzinnen? Want als je toch, dat is dan toch het eerste wat je leert als je die Bijbelteksten moet gaan overschrijven. Dan heb je toch een lijstje bij de hand waarin staat wat de afwijkingen zijn. Of niet? Hebben jullie dat niet? Nou, de Wegenwacht heeft dat wel. Dat kan ik ook wel. Dat is natuurlijk een onzinnig verhaal net vanavond. Maar ik had ooit een Volkswagenbus en die gaf af en toe de geest onderweg. En dan hield hij hem gewoon niet op. En dan moest ik even wachten. Dan startte weer en dan liep hij weer. Heel vervelend, maar uiteindelijk werd het heel erg. En uiteindelijk stond ik echt langs de kant van de weg. Ik kwam niet meer op gang. Komt uiteindelijk de Wegenwacht. Dat wacht in Wegenwacht vind ik het leukste. Maar de Wegenwacht. En die zei, meneer, wat is er aan de hand? Die zei, nou, hij houdt af en toe mee op. En dan heb ik altijd, ja, dan rijdt hij weer. Hij zegt, ja, dan weet ik het wel. Dan rijdt u maar, start hem nou eens. Ja, hij doet het weer. Hij zei, nou, rijd maar even achter me aan. Naar Lelystad, geloof ik, was het toen. Achter de Kentucky Fried Chicken, of waar het maar was, daar zo'n parkeerplaats langs de A6. En we gaan even achter hem aan en dan regel ik dat wel even. En toen moest hij onder het dashboard wezen. Hij zei, ja, er zit een printje en er zit een weerstandje en een paar weerstandjes. En daar is een soldeerpunt, dat is niet goed doorgesoldeerd. En dan moet ik even solderen, even hete soldeerbout erbij, en dat is klaar. Nou ken ik dat verschijnsel, omdat ik elektronica repareer bij gelegenheid enzovoort. Losse soldeerverbindingen, nooit goed gegloeid, niet goed doorgevloeid. En dat oxideert en dan ben je het contact kwijt. Maar hij zag dat busje staan en zei, welk jaar is die? Oh ja, nou dan weet ik het wel. Die vaste prik, nog vroeger, repareerde ik televisies en dan zag ik een televisie en dan wist ik al wat er aan de hand was. Het ding stond niet aan, maar je weet het gewoon, dat is dat merk, dat is dat type. Er zit daar en daar een condensator van het merk, dat zal ik maar niet noemen. Maar Vibra. Maar goed, ja, echt waar. En dit moet je gewoon uithalen. En soms hoef je hem niet eens te vervangen, dan doet hij het ook gewoon. Maakt helemaal niks uit. Gewoon even door afknippen, want het maakt sluiting enzovoort. Dat weet je gewoon, dat zijn vaste fouten enzovoort. En als je dan een Bijbeltekst moet overschrijven en je weet hoe ze dat gedaan hebben, nou ja, dan heb je een lijstje waar de fouten zitten. Wat een onzin is dit toch? Maar waarom zijn er dan die afwijkingen? Dat is dan de reden. En het antwoord is, omdat daar een symbolische en typologische betekenis aan hangt. Dat is wat het is. Heb je dat? Deze man wordt geacht van letterlijk weliswaar van Mozes af te stammen. Dat is natuurlijk zo. Maar bij Mozes moet je niet meteen denken of niet uitsluitend denken aan de wet. Je moet denken aan de vervulling van de wet. De wet is in Mozes, is een bediening des doods. Maar wat moet hij noemen daarin? Iets met een vijf en een vijftig enzovoort. Ja, dat vijf en vijftig en vijfhonderd staat voor een nieuw leven, voor een nieuwe schepping. De vijf is voor beide vier, vier is voor het oude schepping. Vijf, of de zichtbare dingen eigenlijk, en dus de oude schepping. En vijf staat voor de geestelijke dingen. Zevenmaal, dat staat voor deze oude wereld. Dan heb je 49, want als je er voorbij komt, dan ben je aan de 50, ben je in een nieuwe schepping enzovoort. Dan heb je een jubeljaar. En toch, als je 3 jubeljaren gehad hebt, heb je niet 3 keer 50 jaar gehad, maar 3 keer 49. Want het 50ste jaar bestaat niet. Ligt halverwege de 49ste en halverwege, tot halverwege de eerste van de nieuwe cyclus. Heb je dat? Dat is in de Bijbel zo. Die 50 staat voor een nieuwe schepping, een nieuw verbond, nieuw leven of wat het maar is. En zo komt Mozes dus toch tot leven. En dat is waar het in deze geschiedenis over gaat. Deze priester is een gave van Jehovah. Hij heet dan ook Jonathan. Net als die Saul die een beeld was van de wet, maar hij had wel een zoon, Jonathan. En dat was een vriend van David. Heb je dat nog? Je hebt toch Mozes, de wet, waar Saul ook een uitdrukking van is. Maar er is iets in wat dan toch, enzovoorts. Of je hebt Mephibosheth, maar toen maar. Ook uit Saul. Maar ik wil er niet uitgebreider op ingaan. Maar daarom staat er Manasse. En dan zeg ik weer, oké, en wij gebruiken de Statenvertaling. En wat moet je van de Statenvertaling leren? Dat er bepaalde zaken zijn die niet goed zijn. Dat wil zeggen, er is hier en daar iets wat niet goed vertaald is. Zodat je moet weten dat als je het Nieuwe Testament leest over het einde der wereld, dat het niet gaat over het einde der wereld, maar over het einde der eeuw. Dat moet je gewoon weten. Er staat wereld, maar onder wereld wordt niet verstaan de schepping als zodanig. Soms wel, maar in deze uitdrukking niet. Het is de eeuw, dat moet je gewoon weten. En voor sommige teksten moet je weten, daar staat weliswaar getuigenis, maar het had moeten zijn verborgenheid. In onze Statenvertaling staat een martyrion. Het is vertaald met getuigenis, maar het had moeten zijn mysterion. Er zijn correcties die je dan moet aanbrengen. Maar om dan een Bijbel helemaal opnieuw te vertalen, dat is nou jammer voor alles wat je uit je hoofd geleerd hebt. En je hebt net geleerd wat de afwijkingen zijn, en dan maken ze een nieuwe vertaling en dan kun je overnieuw beginnen. En in die nieuwe zitten vaak nog veel meer afwijkingen dan in die oude. Dan gaat het weer de andere kant op. Heb je dat nog? Nee, kom. Nee, maar dat Manasse, het is Mozes. Natuurlijk is het Mozes. En dan lost het verhaal zich op. Er schijnt enkele tegenstrijdigheid in. Maar het is voor de symboliek van belang dat de man Jonathan niet een beeld, niet een vertegenwoordiger is van de Mozaïsche wet. Niet letterlijk, maar ook niet overdrachtelijk. Hij is een beeld van het nieuwe verbond en daarmee van de vervulling der wet eigenlijk. Heb u dat?
De Heer Jezus die zei ook, als je Mozes zou geloven, dan zou je...
Precies, als je Mozes serieus neemt, dat wil zeggen de wet serieus neemt, dan kom je tot geloof in de Heer Jezus Christus en daarmee tot aanvaarding van de verlossing van de wet. Want daar komt het op neer. Zie? En vandaar dat er staat, de wet is een aanleiding tot een betere hoop, door welke wij tot God naderen enzovoorts. Het is een voorbeeld van de dingen die komen zouden enzovoorts. En vandaar hier deze afwijking, althans in de Hebreeuwse tekst, die dan ook doorgewerkt heeft, op een verkeerde manier natuurlijk, in onze Statenvertaling. Hoe dat ook zij, wat er beschreven wordt, is dat inderdaad deze man uit, even een bladzijde in Tusland, dat deze man uit Bethlehem, Juda, wordt meegenomen hierna, maar daar hebben we het dan de volgende keer weer over. Bij het uitzwermen, dat is niet een goede woord, maar bij het wegtrekken van althans een groot gedeelte van de stam van Dan. Maar dat is de uitbeelding van hoe het christendom, hoe het geloof in de Heer Jezus Christus, hoe de Messiaanse zegeningen terecht zijn gekomen, inderdaad bij de 10 stammen van Israël en dan ergens in het noorden. Inclusief dat we in het hoofdstuk, want leest u het nog maar een keer door, 17 en 18, dat er elke keer als die daar niet ergens zijn, nou ja, het is 2 of 3 keer, dan noemen ze die plaats Dan. Met een of andere voorvoegsel of een toevoegsel. Maar je wordt geconfronteerd met het verschijnsel dat als die daar niet ergens voorbij komen, dan hechten zij hun naam daar. Wij zouden zeggen, ze planten daar hun vlag. Of ze schrijven hun namen op deuren en glazen, maar ze noemen de plaats Dan, waar ze ook zijn. En zo zijn ze dus ook te volgen op onze atlassen en in de geschiedenis, ja. Maar goed. Volgende keer verder. Wij zullen de Heer danken. Hemelse Vader, wij willen u dankzeggen te mogen leven. Inderdaad, onder de zegeningen van uw nieuwe verbond. Zoals geïllustreerd, maar ook gewoon aangekondigd onder het oude. Wij danken u dat wij een heiland hebben, een hoge priester die ons betaamde, die ons volkomen verlost, die ons volkomen kan zalig maken. Maar we danken u dat u ons een plaats heeft gegeven in uw volk met een hemelse roeping en erfenis in die gemeente van eerstgeborenen, die feitelijk in deze zinnelijke wereld niet thuis hoort, maar een domicilie heeft bij u. We danken u daarom dat we over alle omstandigheden heen mogen vertrouwen op u en uw werk aan de gemeente als zodanig, maar ook in het bijzonder aan ieder van ons. En daarom zijn we dankbaar dat we ook deze avond weer hier mochten zijn om ons in alle eenvoud, maar ook in alle ernst bezig te houden met wat u van ouds gesproken hebt met betrekking tot uw eeuwig voornemen. Wij danken u daarom voor deze avond en bevelen ons aan bij u en de kracht van uw genade om Christus wil. Amen.